Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die daarom nooit loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we ons voor de Heere verootmoedigen. Alles wat we meenemen van de afgelopen week voor hem neerleggen door te zingen Psalm 6, vers 1 en vers 2. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. Aanmatig uw kastijden, sla mij met medelijden gelijk een vader doet. Psalm 6, vers 1 en 2 willen we gaan zingen. Laat ons verootmoedigen voor de Heere, onze schuld voor hem neerleggen en luisteren naar zijn genade en die genade ook gelovig ontvangen door te lezen het eerste deel van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Dus we lezen het eerste deel van het formulier om het avondmaal te houden. Geliefden in de Heere, Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ontschrijft in 1 Korinthe 11, vers 23 tot 29. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook aan u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie op onwaardige wijze dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mensen beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Niet onderscheidend het lichaam van de Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder in zijn hart onderzoeken of hij of zij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht en eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonden besmet zijn om zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Ja, een tweede rijtje. Namelijk alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en we verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Amen. Laten we gaan zingen. Psalm 105. Verder zingen Psalm 105. En daarvan vers 14 en vers 15 in de versie die u vindt in de bundel Weerklank. Psalm 105, 14 en 15 uit Weerklank. Lezen uit Gods woord, uit het Oude Testament, Genesis 27, dat hoofdstuk lezen we in zijn geheel. En uit het Nieuwe Testament, Lucas 22, vers 19 tot 23. Genesis 27 eerst en dan Lucas 22, 19 tot 23. Genesis 27, vers 1, daar lezen we Gods heilige woord als volgt. Het gebeurde toen Isaac oud geworden was en zijn ogen dof geworden waren, zodat hij niet meer kon zien, dat hij zijn oudste zoon Esau riep. En tegen hem zei, mijn zoon, hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, zie toch, ik ben oud geworden en ik weet de dag van mijn dood niet. Nu dan. Pak je jachtgerei, je pijlkoker en je boog, trek het veld in en jaag voor mij een stuk wild. Maak dan een smakelijk gerecht voor me klaar, zoals ik het graag heb, en breng het me om te eten. Dan zal mijn ziel je zegenen voordat ik sterf. Nu luisterde Rebekka mee, toen Isaac tot zijn zoon Esau sprak. Esau ging het veld in om een stuk wild te jagen en dat mee te brengen. Toen zei Rebekka tegen Jacob, haar zoon, zie, ik heb je vader tegen Esau, je broer, horen zeggen, breng me een stuk wild en maak een smakelijk gerecht voor me klaar om op te eten. Dan zal ik je voor het aangezicht van de Heere zegenen voor mijn dood. Nu dan, mijn zoon, luister naar mijn stem, naar wat ik je gebied. Ga toch naar de kudde en haal daar voor mij 2 goede geitenbokjes. Dan zal ik daarvan een smakelijk gerecht voor je vader klaarmaken, zoals hij het graag heeft. Dat moet je naar je vader brengen. En hij zal het eten, dan zal hij je zegenen voor zijn dood. Toen zei Jacob tegen Rebekka zijn moeder, zie, mijn broer Esau is een behaarde man en ik heb een gladde huid. Misschien betast mijn vader mij, dan zal ik in zijn ogen als een bedrieger zijn en zal ik een vloek over mij brengen en geen zegen. Maar zijn moeder zei tegen hem, laat je vloek mij dan maar treffen, mijn zoon. Luister nu naar mijn stem en ga ze voor mij halen. Toen ging hij ze halen en hij bracht ze bij zijn moeder. En zijn moeder maakte een smakelijk gerecht klaar zoals zijn vader het graag had. En daarop nam Rebekka de kostbare kleren van Esau, haar oudste zoon, die ze bij zich in huis had, en trok ze Jacob, haar jongste zoon, aan. Het vel van de geitenbokjes trok ze over zijn handen en over zijn gladde hals. Ze gaf haar zoon Jacob het smakelijke gerecht in handen met het brood dat ze klaargemaakt had. Hij kwam bij zijn vader en zei, mijn vader. En hij zei, zie, hier ben ik. Wie ben je, mijn zoon? Jacob zei tegen zijn vader, ik ben Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan wat u mij gezegd hebt. Richt u toch op, ga zitten. En eet van mijn wildbraad, zodat uw ziel mij kan zegenen. Isaac zei daarop tegen zijn zoon, hoe is het mogelijk dat je dat zo snel gevonden hebt, mijn zoon? Hij zei, omdat de Heere, uw God, het mij heeft laten tegenkomen. Isaac zei tegen Jacob, kom toch wat dichterbij, zodat ik je kan betasten, mijn zoon, of je werkelijk mijn zoon Esau bent, of niet. Toen kwam Jacob dichterbij zijn vader Isaac en die betastte hem. Hij zei, de stem is Jacobs stem, maar de handen zijn Esau's handen. Hij herkende hem dus niet, omdat zijn handen, net als de handen van zijn broer Esau, behaard waren en hij zegende hem. Hij zei, ben je echt mijn zoon Esau? Hij antwoordde, dat ben ik. Toen zei Isaac, zet het wat dichter bij me, dan kan ik van het wildbraad van mijn zoon eten, zodat mijn ziel je kan zegenen. Hij zette het dicht bij hem en hij at. Hij bracht hem ook wijn en hij dronk ervan. Zijn vader Isaac zei tegen hem, kom toch dichterbij en kus mij, mijn zoon. Hij kwam dichterbij en kuste hem. Toen rook hij de geur van zijn kleren en zegende hem. Hij zei, zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat de Heere gezegend heeft. Mogen God je geven van de dauw van de hemel, van de vruchtbare streken van de aarde. Overvloed van koren en nieuw wijn. Volken zullen je dienen, naties zullen zich voor je buigen. Wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt en gezegend wie jou zegent. En het gebeurde toen Isaac gereed was met het zegenen van Jacob en Jacob nog maar net bij Isaac weggegaan was, toen gebeurde het dat Esau, zijn broer, van zijn jacht terugkwam. Ook hij maakte een smakelijk gerecht klaar en bracht dat bij zijn vader. Hij zei tegen zijn vader, mijn vader, richt u op en eet van het wildbraad van uw zoon, zodat uw ziel mij kan zegenen. Isaac, zijn vader, zei tegen hem, wie ben je? Hij zei, ik ben uw zoon, uw eerstgeborene, Esau. Toen beefde Isaac van grote en hevige schrik. En hij zei, wie was het dan die een stuk wild gejaagd en het mij gebracht heeft? Ik heb overal van gegeten voordat jij kwam en ik heb hem gezegend. En gezegend zal hij zijn. Toen Esau de woorden van zijn vader hoorde, gaf hij een zeer luide en bittere schreeuw en zei tegen zijn vader, zegen mij, ook mij, mijn vader. Hij antwoordde echter, je broer is met bedrog gekomen en heeft je zegen afgenomen. Hij zei erop, wordt hij niet terecht Jacob genoemd, omdat hij mij nu twee keer bedrogen heeft. Mijn eerste geboorterecht heeft hij mij afgenomen en zie, nu heeft hij mij mijn zegen afgenomen. Verder zei hij, hebt u dan geen zegen voor mij overgehouden? Isaac antwoordde en zei tegen Esau, zie, ik heb hem heerser over jou gemaakt en al zijn broers heb ik hem als dienaar gegeven. Ik heb hem van koren en nieuwe wijn voorzien. Wat kan ik dan nog voor je doen, mijn zoon? Daarop zei Esau tegen zijn vader, hebt u alleen maar deze ene zegen, mijn vader? Zegen mij, ook mij, mijn vader. En Esau begon luid te huilen. Toen antwoordde zijn vader Isaac en zei tegen hem, zie, van de vruchtbare streken van de aarde zal je woongebied zijn en van de dauw van de hemel van boven. Van je zwaard zul je leven en je broer zul je dienen. Maar als je tot macht komt, zul je zijn juk van je nek afrukken. Esau haatte Jacob om de zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. En Esau zei in zijn hart, de dagen van rouw over mijn vader naderen, dan zal ik mijn broer Jacob doden. Toen aan Rebekka deze woorden van haar oudste zoon Esau verteld werden, stuurde ze een bode en liet Jacob haar jongste zoon roepen en zei tegen hem, zie, je broer Esau troost zich over jou met de gedachte dat hij je zal doden. Nu dan, mijn zoon, luister naar mijn stem, sta op, vlucht naar Haran, naar mijn broer Laban en blijf enige tijd bij hem, totdat de woede van je broer bedaard is. Als de boosheid van je broer bedaard is en hij vergeten is wat je hem hebt aangedaan, dan zal ik een bode sturen en je vandaar terug laten halen. Waarom zou ik me op één dag van jullie beiden laten beroven? Rebekka zei tegen Isaac, ik heb een afkeer van mijn leven vanwege de dochters van de Hethieten. Als Jacob een vrouw neemt uit de dochters van de Hethieten, zoals deze twee uit de dochters van dit land, wat heeft mijn leven dan nog voor zin? En dan Lucas 22... 19 tot 23. Lucas 22, vers 19. En Jezus nam brood. En nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Maar zie, de hand van wie mij verraadt is met mij aan de tafel. En de zoon des mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die mens door wie hij verraden wordt. En ze begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen. Tot zover het evangelie voor deze morgen. Laten we nu de Heere zoeken in ons gebed en bidden om de verlichting met zijn Heilige Geest. Almachtige God, voor u liggen alle harten open. Alle verlangens zijn u bekend en geen geheim is voor u verborgen. U weet van onze vreugden van de afgelopen week. U kent onze zorg. U weet van de zegen. U weet van de zonden. Persoonlijk en als gemeente. We danken u als gemeente dat we afgelopen maandag samen met de broeders en zusters van de ICF een opvoedingsavond mochten hebben, een mooie avond met elkaar, waarop we hebben nagedacht over hoe we kunnen Bijbel lezen met onze kinderen. We danken u voor de dag van gisteren, toen we ook als twee wijkgemeenten samen bij elkaar waren, met elkaar hebben gezongen, met elkaar hebben gesproken over uw woord, met elkaar spellen hebben gedaan en hebben gegeten. Heer, het was goed. Heb dank voor wat u gaf gisteren. Dank voor een contactcommissie die dit wilde en kon organiseren. Heren, u bent goed en u zegent ons. En tegelijk zijn er ook zorgen en die leggen we voor u neer en we dragen elkaar aan u op. Heren, zuiver de overleggingen van ons hart door de ingeving van uw Heilige Geest, zodat wij u van harte lief hebben en uw heilige naam groot maken. Zegen daartoe de verkondiging van uw woord. We hebben het gelezen. En we willen het gaan overdenken. Open het woord van uw dienaar. En wees in de gemeente met uw Heilige Geest. Zuiver de overleggingen van ons hart. Zodat we u ontmoeten. En onze weg door dit leven mogen zien in confrontatie met wie u bent en wat u doet. Zegen ons als deze dienst in het kader staat van de voorbereiding op het avondmaal. Met alle vragen en vreugde die ook dat met zich meebrengt. En wees bij ons in deze dienst. Wees bij ons, wees overal in deze stad waar de deuren van de kerk zijn opengegaan en uw woord klinkt. Werk door uw geest en breid uw rijk uit, Heer Jezus, grote en heerlijke God. Wees nabij, mijn broeders en zusters die vervolgd worden. We bidden u vanmorgen in het bijzonder voor de kerk in Colombia. In de steden zijn de meeste mensen katholiek. Maar bekeerlingen in inheemse gebieden staan onder grote druk, omdat families hun geloof afkeuren. En ze worden vermoord of vervolgd. Wees bij hen als ze worden achterna gezeten door criminele organisaties, omdat het christendom een concurrent is voor het leven vol drugs en geld. Heer God, we bidden nu voor Mexico. Waar ook de christelijke waarden steeds verder onder druk komen te staan. En drugbendes christenen intimideren om de kerk dood te maken. Preken tegen drugsgebruik en afkikprogramma's. Die worden gedwarsboomd. Heren, wees ook daar nabij. Dat de kerk haar geluid mag laten horen. In een maatschappij die keihard is. Waar mensen worden ontvoerd. Waar mensen worden afgepest. Dat het geluid van uw evangelie mag blijven klinken onder zulke dreigende omstandigheden. Zegen uw kerk ook daar. Heere God, wees bij ons. Als we deze dag ons geld ophalen voor de emeritiepredikanten, zegen hen en hun gezinnen. Wees nabij met de diaconie als we ons geld inzamelen voor hen die minder hebben. Heere God, hoor zo onze gebeden. Wees bij ons uit genade en spreek tot ons. Uw woord, om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de emeritiekas. En de derde collecte voor de diaconie. Kerk, emeritiekas en diaconie. En dan zingen we ter inleiding op de verkondiging Psalm 37 vers 1. En die zingen we ook in de versie van Weerklank. Dus Psalm 37 vers 1. Wees niet jaloers op wie met God niet leven. Benijd hen nooit die onrecht doen of kwaad. 37 vers 1 als voorbereiding op de preek. Na de verkondiging, gemeente, zingen we Psalm 142 en daarvan vers 2, 4 en 7. Psalm 142, 2, 4 en 7. Gemeente van Christus, daar gaat hij, Jacob, alleen. En wat heeft hij? Niets. Alleen wat mooie woorden van zijn vader. Was het dat allemaal waard? Het bedrog van zijn vader, de angst om ontdekt te worden, het stelen van de zegen van zijn broer, het intense verdriet van zijn vader, vers 33, de ontreddering van zijn broer, vers 34, de woede van zijn broer en daarna een situatie die te gevaarlijk is om bij te blijven. Daar gaat hij. En hij heeft 1250 kilometer om er voorlopig over na te denken. Want dat is de afstand die hij moet afleggen te voet door de woestijn om bij zijn oom Laban terecht te komen. Dat is de plaats waar zijn moeder Rebecca hem naartoe gestuurd heeft. Gemeente, wat wij lazen, Genesis 27, het is een lang hoofdstuk. De schrijver van Genesis neemt er uitgebreid de tijd voor, want het is een drama. Het is een familiedrama. En de spanning wordt opgebouwd. In het begin met die Rebecca die om het hoekje staat en de woorden van haar man aan Esau hoort. Die een plan maakt en Jacob die erin meegaat. De spanning van Isaac die doorvraagt en doorvraagt, maar uiteindelijk toch de zegen aan Jacob geeft in plaats van aan Esau. En meteen daarop Isaac die binnenkomt. Isaac die begint te huilen. Esau die begint te schreeuwen. Het drama. En daarna Esau vol haat tegenover Jacob. Die zich tegenover de knechten of zo laat ontvallen. Nou ja, ik wacht wel af tot vader dood is en de rouwperiode is afgelopen. En dan maak ik mijn broer een kopje kleiner. En uiteindelijk opnieuw een plan van Rebecca. Dan Jacob maar weg. Weg naar mijn broer, weg naar Laban. En ze gaat opnieuw naar Isaac en hij laat Jacob gaan. Het gebeurt dat een man, Jacob, dus blijkbaar zoveel over heeft voor die paar woordjes, voor die zegen, dat hij zijn relatie met zijn ouders kapot maakt, zijn relatie met zijn broer. Blijkbaar is hij zo gefocust op het krijgen van die woorden, die zegenwoorden, dat hij alles stuk wil maken. Dat hij er een compleet familiedrama voor over heeft. Om dat te bereiken. Het gebeurt. Een familiedrama. Ook in onze dagen. Het gebeurt dat een man aan het einde van zijn leven terugkijkt en beseft dat hij zoveel tijd en energie aan zijn werk besteed heeft, dat hij zijn gezin en zijn vrienden is kwijtgeraakt. Waarom zet een man alle kaarten op zijn carrière en heeft hier het drama met zijn familie en vrienden voor over? Het gebeurt dat een vrouw haar huwelijk en haar kinderen op het spel zet voor een kortstondige relatie met een ander. Het gebeurt dat kinderen hun relatie met elkaar kapot maken vanwege de erfenis van hun ouders die verdeeld moest worden. Daar gaan ze, Net als Jacob, alleen familiedrama's die uitlopen op eenzaamheid, omdat mensen dachten geluk te winnen. En zo gefocust waren op dat ene beetje geluk, dat ze al de ellende op de koop toenamen. Misschien herkent u zich ergens in deze geschiedenis, omdat je lijkt op Jacob of Rebecca, omdat jij of omdat u dingen hebt stuk gemaakt in het leven van anderen, omdat u zo gefocust was op dat ene beetje geluk dat uw kinderen, uw man, uw vrouw, uw broers of zussen met de ellende zitten. Herkenbaar wellicht, omdat u of jij het verdriet herkent van Isaac, omdat je bedrogen bent door mensen die heel dicht bij je staan. Herkenbaar misschien omdat je de schreeuw vol verdriet, maar ook vol haat van Esau herkent. Omdat je dingen worden afgepakt, of omdat je dingen zijn afgepakt die je zo graag wilt of had willen hebben. Ja, zegt u. Maar gaat het nu niet te snel? Het gaat toch in dit hoofdstuk over de zegen. En dat is toch iets anders dan alleen geluk. Daar hebt u gelijk in. Daar hebt u gelijk in. Maar toch ben ik het er ook weer niet helemaal mee eens. Want vorige week zaten we 2 hoofdstukken terug. En we slaan 1 hoofdstuk over. En dat hoofdstuk staat er niet voor niks. Hoofdstuk 26 staat in de Bijbel om ons iets te leren over wat zegen is. Zegen in het oude Israël heeft er heel erg mee te maken dat je kijkt naar het paradijs. Daar waar God en mens in volkomen harmonie bij elkaar waren. Wat was daar? Welvaart en de opdracht om als man en vrouw bij elkaar te zijn en kinderen te ontvangen. En daar was het goed. Welvaart, kinderen en het goed hebben. Dat is in het Oude Oosten de definitie van zegen. Wanneer ben je gezegend? Welvaart, kinderen en het goed hebben. En in hoofdstuk 26 wordt dat ingekleurd. Want wie heeft die zegen? De mens die met God leeft. Dat is er 1. Abraham. Hij was door God opgezocht. Hij was door God gezegend. En die zegen die wordt doorgegeven. Abraham heeft hem aan Isaac gegeven. En wat gebeurt er dan? Wat werkt die zegen dan in het leven van Isaac uit? Nou, hij wordt in vers 7 van hoofdstuk 26 uit een benarde situatie gered. Zegen betekent dus bescherming en redding. Vers 12, hij haalt een oogst binnen die het 100-voudige is van wat hij had gezaaid. Isaac zaaide in dat land en oogste in dat jaar het 100-voudige, want de Heere zegende hem. Voorspoed betekent dus 100 keer meer oogsten dan je hebt gezaaid. En dan vers 16 tot en met 22. Isaac blaakt zo van gezondheid en welvaart dat hij als het ware die zegen uitstraalt. Toen zei Abimelech tegen Isaac: ga van ons weg, want u bent veel machtiger geworden dan wij. En die zegen straalt zo ver uit dat de stammen om Isaac heen naar hem toekomen, ook de stammen die hem absoluut niet mogen. Maar die zegen straalt zoveel uit dat ze voor hem knielen en met hem een vredesverdrag sluiten. Hoofdstuk 26. Tekent ons dus heel concreet wat het betekent als je de zegen van God met je meedraagt. In het Nieuwe Testament krijgt de zegen een andere kleur. Dit aspect blijft. Want waar de Heer Jezus komt, waar God op aarde komt, daar komt het paradijs. En wat gebeurt er dus als Jezus op aarde komt? Dan komt de zegen. Mensen worden beter. De duivel gaat op de loop. En mensen die er niet meer bij horen, mogen weer thuiskomen. Maar, als Petrus dan schrijft over de zegen, dan zegt hij dat je gezegend bent als je wordt vervolgd. En dat lijkt wel precies het tegenovergestelde van wat hier met zegen wordt bedoeld. Want als je wordt vervolgd, heb je geen welvaart. Ben je bij je kinderen vandaan? In het Nieuwe Testament krijgt die zegen een iets andere kleur. Omdat juist aan het kruis, waar God een mens verlaat, Gods liefde en Gods genade zichtbaar worden. Dus dat is goed om te onthouden. Zegen kan in het geheel van de Bijbel soms ook betekenen dat je God kwijt bent. Want daar waar je God kwijt bent, ontstaat een geloof dat het alleen maar redt met de belofte, met het woord van God. Maar hier in Genesis 26 is die definitie van zegen dus nog ietsjes anders. Welvaart, kinderen hebben en het goed maken. En die zegen, en dat is wel goed om ons te beseffen, want het is een andere wereld dan de onze. Hoe wordt die zegen overgedragen? Door middel van een woord. Telkens in deze hoofdstukken, als je in je HSV'tje kijkt, dan zie je gewoon, pak hoofdstuk 27 er maar bij en je hebt hem voor je, dan zie je gewoon tekst, een verhaal. En daartussen staat dan ineens zo'n gedichtje. Die zegen wordt doorgegeven in de vorm van een gedicht, in de vorm van een spreuk. Maar dat betekent, op het moment dat iemand tegen jou die spreuk zegt, dat die taal iets gaat doen. Taal heeft in deze wereld een kracht in zichzelf. Bij ons is dat veel minder zo. Je hebt de wereld en de wereld is zoals die is. En met je taal, met je woorden, kun je iets zeggen over de wereld. Dat is alles wat wij doen. Wij kunnen door woorden niet iets maken. Toch? Hooguit kunnen we in de reclame en de politiek, en daar zijn we ons op deze tijd meer bewust van dan vroeger. Hooguit kun je door je woorden mensen manipuleren. Je kunt door je woorden proberen mensen aan te zetten om iets te kopen of te overtuigen voor je eigen ideeën. Maar je kunt de werkelijkheid zoals die is toch niet veranderen met woorden. Maar hier gebeurt dat wel. Kijk even naar vers 27. Daar geeft Isaac die zegen aan Jacob. Zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat de Heere gezegend heeft. Moge God je geven van de dauw van de hemel, van de vruchtbare streken van de aarde, overvloed van koren en nieuwe wijn, volken zullen je dienen, naties zullen zich voor je buigen. Wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt en gezegend wie jou zegent. Dus daar komen al die dingen van hoofdstuk 26 weer voorbij. God geven van de dauw van de hemel vruchtbare streken, overvloed van koren, volken die je dienen. En wees heerser over je broers. En door die woorden komen ze bij Jacob terecht. Nou, zit u, dat is niet zo, voor mij is het een wens. Er staat, mogen God je geven. Nou, dat is ook zo. Alleen het is een wens die dus als een soort pakketje bij iemand wordt neergelegd en dus ook niet meer teruggepakt kan worden. Esau blijft maar vragen aan Isaac, vader, geef mij dan ook een zegen. En Jacob zegt, het kan niet. Door die woorden heb ik de voorspoed, heb ik de heerschappij bij je broer neergelegd. Vers 33. Toen beefde Isaac van grote en hevige schrik en zei, wie was het dan die een stuk wild gejaagd en het mij gebracht heeft? Ik heb overal van gegeten voordat jij kwam en ik heb hem gezegend. En gezegend zal hij zijn. Kan ik niet meer terugpakken. Dat is geen auto die je kunt inruilen. Die zegen, die spreek je uit. En op het moment dat je hem uitspreekt, is die verbonden aan die mens. Toen Esau de woorden van zijn vader hoorde, vers 34, gaf hij een zeer luide en bittere schreeuw en zei tegen zijn vader, zegen mij, ook mij, mijn vader. Hij antwoordde, echter, je broer is met bedrog gekomen en heeft jou je zegen afgenomen. En vers 37, Isaac antwoordde en zei tegen Esau, zie, ik heb hem heerser over jou gemaakt. Dus die wens, wees heerser over je broers. Dat is niet alleen maar een wens. Isaac zegt, ik heb Jacob op dat moment tot heerser over jou, Esau, gemaakt. Nou, taal die dus de werkelijkheid kan veranderen. Taal die een zegen met je meegeeft. Gemeente, ik heb het gevoel dat wij daar veel minder mee kunnen. En dat ons dat in ons geloof ook nog wel eens in de weg zit. Want die taal, die krijgt u mee. Iedere zondag. Dat Jezus is gestorven. En dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Dat is beloftetaal die aan u wordt geschonken. En die je leven verandert. Maar wat doen wij? Wij willen eerst iets zien van die belofte in ons leven. En dan zeggen we, aha, hij is waar. Eerst willen we Gods werk in ons merken. En dan durven we ons die belofte, die vergeving en die genezing toe te eigenen. En dat doen we dus eigenlijk wat we elke dag doen. Pas als iets werkelijkheid is geworden, kunnen we erover praten. Maar God zegt, ik maak nou juist iets werkelijk door erover te praten. Niet eerst zien dat het is gebeurd en dan zeggen, ah, God heeft me gezegend. Nee, de zegen ontvangen en die zegen zo ontvangen dat je het ontvangt als een geschenk dat op dat moment je leven verandert. Ziet u zo de verkondiging van het evangelie? Dat je dus een woord ontvangt dat zo'n kracht heeft dat het je leven nieuw maakt. Ziet u zo uw doop? Dat je het woord van de drie enige God ontvangt dat op het moment dat je het ontvangt je leven verandert. Maar gemeente, dan zit daar wel het rare van deze geschiedenis. Want er is iets aparts aan de hand. Er is een gezin en dat gezin is met elkaar bezig. Isaac, Esau, Rebecca, Jacob, Jacob, Esau, Esau, Isaac, Esau, Jacob. En dan weer Rebecca die Jacob wegstuurt. Wie missen we? Wie is er in een hele hoop hoofdstukken in de Bijbel als persoon aanwezig, maar hier niet? Dat is de Heere God. En toch wordt zijn naam genoemd in die zegen. Maar dat is toch apart? Aan de ene kant is dus voor Jacob en Esau en Isaac die zegen enorm machtig. En heb je er alles voor over? Waarom? Omdat die zegen verbonden is met de God van je vader Isaac en de God van je opa Abraham. Aan de ene kant erkennen Isaac, Esau en Jacob de macht, de almacht van God die door zijn woord werkt. Wat dat gaat zijn het voorbeeldige gelovigen. Aan de ene kant is er dus een diep respect, diepe eerbied en een diepe overtuiging. God is machtig en als zijn belofte woord zijn zegen in mij is, dan ben ik ervan verzekerd dat het goed gaat. Maar wat dan zo apart is, tegelijk gaan ze met die zegen een spelletje spelen. God is niet als persoon in deze geschiedenis, maar die zegen is iets die je met leugen en bedrog kunt krijgen, waar je over kunt onderhandelen als het ware. Alsof je dus met die zegen van God aan de gang kunt gaan, hebt u dat? Aan de ene kant dus God vol majesteit en almacht, hij is degene die kan en wil zegenen. Aan de andere kant de God van die zegen opgesloten in dat pakketje van woorden. En je kunt met die woorden en ook met God doen wat je wilt. Heel dubbel dus. De zegen is krachtig, maar die zegen kun je wel aan iemand ontfutselen. God als de Almachtige. En tegelijk denkt Jacob dat hij met God kan spelen. En ziet u nu even terug. Want dit hele betoog, dat kwam vandaan bij die vraag, hoe kun je nou deze geschiedenis over de zegen, dit familiedrama, verbinden met die familiedrama's van kinderen die ruzieën over de erfenis, die moeder die vreemd gaat, die vader die opgaat in zijn werk. Is dat niet te aards? Nou, ik hoop dat u dus gezien hebt dat die zegen in Genesis heel aards is. En dat het dus ook niet gek is om een vergelijking te trekken tussen wat er in dit gezin gebeurt en in onze gezinnen. Maar dat daar tegelijk een lading en een diepte in zit, die ook ons iets te zeggen heeft. Dat waar wij, net zoals Jacob, gefocust zijn op voorspoed, op die zegen, we aan de ene kant misschien wel heel vroom kunnen zijn, maar aan de andere kant met God kunnen spelen, Gods naam in onze mond kunnen nemen, maar ondertussen denken dat we die voorspoed, die rijkdom, dat aanzien, dat heersen over een ander, dat we dat zelf kunnen maken, dat we dat zelf kunnen bereiken. En dan laat deze geschiedenis zien wat daarvan komt. Dat wij dus net als Jacob mensen zijn die zo gefocust zijn op zegen, op voorspoed, dat we in staat zijn alles stuk te maken. Ook het leven van de meeste mensen die ons het meest nabij staan. En de consequentie, net als Jacob, dat je alleen achterblijft. Hebt u dat? Ik geloof dus dat in deze week van voorbereiding wij naast Jacob moeten gaan staan. En dat de Bijbel ons hier voorhoudt dat wij net als Jacob zijn. Dat wij zo gefocust zijn op het in bezit krijgen van ons eigen geluk, dat we in staat zijn om anderen kapot te maken. En dat de consequentie van dat leven, van uw, jouw en mijn leven is, dat we alleen door de woestijn van deze wereld gaan. Nou kan het zijn, dat lijkt me een hele reële vraag, dat iemand zegt, ja ho, want is dit in het leven van Jacob en Esau en Isaac en Rebecca nou niet iets unieks? Kun je nou automatisch zeggen, wij zijn allemaal van die Jacobs? Is dat niet te simpel? Ik denk het niet. Want u moet zich bedenken dat deze geschiedenis is opgeschreven. En dus werd gelezen, of misschien wel is opgeschreven in de tijd van David. Op het moment dat Israël ging heersen over Edom. Israël, Jacob, Edom, Esau. Op het moment dat Israël dus machtig, dat de zegen uitkomt onder David en Salomo. En je denkt, halleluja, God is met ons. God zegent David en ons volk. Kom je in de tempel en dan wordt dit verhaal gelezen. Ja, kan zijn dat jullie nu wel heersen over Esau, over Edom. Maar je weet hoe dat komt, hè? Doordat jullie opa, Jacob, die zegen van Esau heeft ontfutseld. Dat is toch pijnlijk? Dat je dus nooit de zegen van God kunt claimen. Maar altijd wordt geconfronteerd met hoe je aan die zegen gekomen bent. Ontfutseld. In Israël is dit hoofdstuk dus elke keer als die voorgelezen wordt een pijnlijk hoofdstuk. En op het moment dat dat rollen omgedraaid zijn, hè, want als dat 2 en 10 stammenrijk in elkaar valt, dan is Edom ook nog wel eens heel naar en begint Edom te prikken. En dan zeg je, waarom? Maar dan kom je in de tempel, lees je dit verhaal. En ja, nou begrijp ik het. Nou begrijp ik waarom Edom terugkomt, waarom Edom terugslaat. Heeft u dat? Dus in het Oude Testament functioneert dit hoofdstuk, in de tijd van het Oude Testament functioneert dit hoofdstuk als een aanklacht, als een ontdekking. En zo functioneert hij volgens mij ook bij ons. Omdat de Heer Jezus laat zien, aan het avondmaal, we hebben het gelezen, Lucas 22, dat het als hij op deze aarde komt, als God zelf naar deze aarde komt en zijn zegen meeneemt. Wat is zegen? Voorspoed. Kinderen. Als je kijkt. Er zit een tafel. Wijn. En brood. Een man. Met zijn vrienden. Het is toch zegen? En wat zegt hij? Aan deze tafel zit iemand die mij zal verraden. Daar gebeurt dus hetzelfde. God komt naar deze aarde. Hij geeft zegen, brood en wijn. En wat doen zijn vrienden? Zij verraden hem. Zij verloochenen hem. Dat is uiteindelijk het oordeel van God over ons leven. Wij zijn niet beter dan Jacob. Wij zijn niet beter dan die discipelen. Jezus eet met ons. En wat doen wij? Wij verloochenen hem. En het gaat precies hetzelfde. Jacob, 1250 kilometer alleen. En die discipelen, verstrooid in de nacht. En die ene die hem verraadt, verhangt zich. En die ander die hem verloochent, weent bitter. Laten wij, als het avondmaal volgende week klaarstaat, nooit het gevoel hebben dat dat normaal is. Daar staat een tafel. En daar klinkt een roep, kom en eet. Maar die wereld is vol met mensen als Jacob. Die dwalend rondgaan omdat hun geluk hun leven heeft kapot gemaakt. Is toch vreemd? En toch staat die tafel er wel. En dat is het vreemde in dit hoofdstuk. God is niet aanwezig. Die mensen doen maar met elkaar. Ze maken elkaar compleet kapot. Vanwege dat kleine beetje geluk. Vanwege die ene zegen. Maar steeds wordt God erbij gesleept. En hij laat zich erbij slepen. Hij laat het gebeuren. En op deze manier laat hij zich verbonden worden aan Jacob. Hij gaat zijn gang. Te midden van deze mensen. Midden in dit gezin. God is opnieuw begonnen met Abraham. En wat maakt Abrahams familie ervan? Een puinhoop. Waar zijn ze op gefocust? Op voorspoed, op zichzelf. Trekt God zich terug? Nee. Hij gaat door. Heel verborgen. Want in dit hoofdstuk is die verborgen. In die woorden van die zegen. Maar hij laat dus zijn woorden, die zegenwoorden, die dus verbonden zijn met de nabijheid van God. Hij laat die woorden door de mond van Isaac tegen Jacob de bedrieger spreken. En zo wordt God aan Jacob verbonden. Daar gaat hij. Alleen. 1250 kilometer. Was dat het allemaal waard? Is dat zo? Daar gaat hij. Alleen? Nee, hij gaat niet alleen. Hij heeft die woorden van Isaac met zich mee. En door die woorden, de God van die woorden, God is met hem mee. Hij heeft op een vreemde manier die woorden aan zijn broer ontfutseld. Hij heeft op een vreemde manier Gods zegen aan zijn broer ontfutseld. Hij heeft bedrogen, gelogen. God laat het gebeuren. Want het kan, omdat God er een weg mee weet. En zo staat hier volgende week een avondmaalstafel. Omdat God, omdat Jezus zich wil verbinden aan Jacobs. Je gaat niet alleen over deze aarde. Het woord van God, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, voor jou. Van een volkomen verzoening van al je zonden. Ik ga met je mee. Er staat zo'n vreemde tafel. Voor mensen die elkaar bedriegen en beliegen, die het mooiste wat ze krijgen, het huwelijk, het gezin, kapot maken. God laat met zich doen. Maar ondertussen is Hij bezig om zijn gemeente, zijn kerk te verzamelen. Gemeente, hebt u dat? Op het moment dat het avondmaal voor u vanzelfsprekend is, denk ik dat u er goed aan doet om af te blijven. Of, wat nog beter is, u deze week te bekeren. Maar als je ziet hoe vreemd, hoe wonderlijk, dat je bent als Jacob, dat je bent als die discipelen. Maar je hoort dat woord en je gelooft, omdat je niks liever wil, dat dat woord je leven verandert. Dan is God in uw leven en ga je niet alleen door de woestijn. Ga je volgende week ook niet alleen naar voren. De verwondering over Gods werk. Hij gaat door, ondanks wie u bent. Wij worden als zondaar gerechtvaardigd. We moeten niet proberen om meer te worden dan Jacob. Alleen als Jacob worden we gerechtvaardigd alleen met zijn discipelen die hem straks gaan verlaten. Eet Jezus. Het woord, ga met u mee. Kom en eet, want alle dingen staan gereed. Amen. Laten we danken en bidden. God van Abraham, van Isaac en van Jacob, God van uw discipelen, God van de kerk, wij komen u danken dat u in deze kapotte wereld, waar mensen soms zelfs het liefste dat ze hebben, hun man, hun vrouw, hun kinderen, hun broers, hun zussen, kapot maken vanwege een klein beetje geluk. Wij danken u dat u de raad mee weet, dat u het draagt tot in dood en dat u zich verbindt aan Jacob en aan de discipelen. En dat u zich zo vanmorgen aan ons verbond, verdwaalde mensen, grote God. Wat is het vreemd dat er in deze verdwaasde wereld, die één groot familiedrama is, een tafel staat. Een tafel van een gezin, met u aan het hoofd, met brood en wijn genoeg. Heere God, wat vreemd, maar hij staat er, omdat uw woord kracht heeft, ook in onze gemeente. Wees zo met ons, dat niemand vanzelfsprekend aangaat, maar dat er ook niemand afblijft, omdat we allemaal als Jacob zijn en allemaal dat woord van u ontvangen als een woord dat kracht doet in ons leven, omdat u zondaren rechtvaardig maakt. Heere Jezus, schenk ons deze week van voorbereiding geloof, vertrouwen. Schenk ons uw bloed, schenk ons uw lichaam, dat we het zien. U verbindt zich aan verdwaalde, eenzame mensen die alles stuk gemaakt hebben, omdat u zondaren redt. Heb dank voor uw woord. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 27 vers 5 is de slotzang. Psalm 27 vers 5. Wij mogen als verdwaalde mensen toch Gods zegen ontvangen. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.